Twee weken geleden sprak ik in onze gezinsdienst. Weten jullie nog waar ik het over had? Jona. Ja. Jona en Jesaja. Twee mannen die geroepen werden door God. Ik had ergens een afstandsbediening weggestopt. Ik weet niet meer waar. Ik heb hem. Ik weet niet of jullie het nog weten. Jona en Jesaja. Twee mannen geroepen door God. En die reageren daar dan verschillend op. En gedurende de afgelopen weken. Dus net als bij Peter, weet je. Je hoort iets, er komt iets bij je binnen vanuit het woord van God. En je blijft ermee bezig. En ik ontdekte dat het eigenlijk maar een deel van de boodschap was om te zeggen dat Jesaja ja zei en Jona nee. En ik mocht ook een stukje schrijven voor ons gemeenteblad. Ik weet niet of jullie het gelezen hebben, maar ik verdiepte me erin. En ik zag dat er veel meer over te zeggen is dan wat ik twee weken geleden heb gedaan. En vandaag wil ik er dus met jullie verder over doorpraten. En er komt zelfs een derde profeet bij waar God me nog bij bepaalde. Ik weet niet waarom, maar ook daar zal ik iets over zeggen zo meteen. En vorige keer heb ik Jesaja 6 vers 8 aangehaald. Ook in relatie tot Peter en Tatjana. En ja, ze zijn er vandaag. We nemen vandaag ook weer afscheid van ze, want ze gaan weer terug naar Thailand. Maar deze tekst was een wegwijzer voor Peter en Tatjana toen zij werden geroepen. En God vroeg, wie zal er voor ons gaan? En Jesaja en zij hebben gezegd, zie, hier zijn wij, zend ons. En Peter en Tatjana hebben dus, net als Jesaja, positief gereageerd op een vraag van God. Met Jona was het anders. Dat heb ik vorige keer ook laten zien. En ik lees het nog een keer. Ga naar de grote stad Nineveh, zegt God. Geef haar inwoners namens mij de volgende boodschap. De Heer zegt, ik waarschuw u, want ik kan uw slechtheid niet langer verdragen. Maar Jona wilde niet. Hij ging naar de havenstad Jaffa, waar hij een schip vond met de stad Tarsis als bestemming. En hij betaalde voor zijn overtocht, ging aan boord en vluchtte zo voor de Heer. Voor de Heer vluchten. Ik realiseerde me van, wij maken daar een bijbelverhaal van, wat we in kinderboekjes gebruiken met mooie plaatjes erbij en een walvis. En... maar de kern is, Jona vlucht voor God als hij wordt geroepen. En daar hebben we het niet zo vaak over misschien. Aan de ene kant hebben we Jesaja die zelf zegt, hier ben ik, stuur mij. Als God vraagt, wie zal ik sturen? En aan de andere kant hebben we Jona, door God gestuurd, maar hij vlucht. En het blijkt wat simpel te zijn om te zeggen dat Jesaja de perfecte profeet was. En die zegt meteen ja. En Jona een profeet om, nou ja, nog maar eens beschaafd te zeggen. Dat er nog wat aan geschaafd moet worden. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik heb dan al snel een mening over Jona. Want God spreekt tot je. Hoe kun je dan weigeren? Toch? Of niet? Maar het lijkt wel of het in de mens zit om eigenwijs te zijn. En moet je dat woord eens op je laten inwerken. Eigenwijs. Dus het gaat over eigen wijsheid. En ik beleid dat ook regelmatig als zonde voor Gods aangezicht. Als ik stille tijd hou, dan benoem ik het wel eens. Van Heer, vergeef me mijn eigen wijsheid. Dat ik koers op eigen wijsheid in plaats van op de wijsheid van God. En ik blijf me erover verbazen hoe de mens reageert op God. Telkens weer zie je het terug in de Bijbel. Je ziet het bij Gods volk in de woestijn 40 jaar lang. Maar ook in individuele situaties. Ik heb in het gemeenteblad het voorbeeld van Gideon genomen. Als je dat verhaal leest, dan je kan er bijna niet bij. Gideon heeft een ontmoeting met een engel. Nou, als ik een ontmoeting met een engel zou hebben, Moet je voorstellen dat je een ontmoeting met een engel hebt. En dan zegt hij van, ik haal wat te eten als u er nog bent. Dan beschouw ik dat als een teken. Hebben jullie het wel eens gelezen? Dus dat is het eerste teken. Dat hij er nog is, die engel, als Gideon dan terugkomt met de maaltijd. Dus dan denk je van, nou, nu heb ik echt met een engel te maken. Maar daarna krijgt God, of geeft God nog eens een teken als bevestiging. En dan denk je, nou, dat moet dan toch genoeg zijn. Maar nee, Gideon vraagt dan nog een keer om het omgekeerde. Weet je nog, dat lapje en de dauw buiten. Dat het lapje nat is en dat het buiten helemaal droog is en omgekeerd. 3 keer een teken. Nou, dan zie je Jona, ongehoorzaam, vlucht, wordt door Gods genade gered uit de buik van een vis, staat er. En God geeft hem de kans om alsnog gehoorzaam te zijn. Hij krijgt een tweede kans. Jona 3 vers 1 zegt, het woord van de Heer kwam voor de tweede keer tot Jona. Genade en geduld van God. En dan denk je van, nou, nu wordt Jona wel nederig. Maar dan wordt hij daarna ook nog weer eens boos op God. Van, ja, dat zei ik toch al. Dat zei ik nou helemaal aan het begin. Dat u wel genadig zou zijn. Dus wat heeft het voor zin om naar Nineveh te gaan? Is die boos op God? Petrus, Nieuwe Testament, zegt tegen Jezus, ik zal u nooit in de steek laten. En hij verloochent Jezus 3 keer voordat de haan kraait. Precies zoals Jezus ook voorzegd heeft. En ik zie het dus ook in mijn eigen leven. Kiezen voor jezelf. Als je voor het koninkrijk van God moet kiezen. Kiezen voor je werk of je loopbaan of je carrière. Terwijl het koninkrijk van God aandacht vraagt. Geen tijd nemen voor God. Terwijl hij op je wacht en verlangt naar contacten in jouw relatie met hem. Deze preek gaat echt ook over mijzelf. En misschien zeggen jullie na afloop wel, misschien was het wel voor jou. Sta je het nu met de gemeente te delen, maar het was voor jezelf. Dan hoop ik dat jullie er een gaatje van meepikken. Ja. Toen ik hiermee bezig was, ontdekte ik verschillende dingen. Het eerste is, ik denk dat het begint bij leven met God. Toewijding aan God. Zou God mensen uitkiezen die hem helemaal links laten liggen? Die het wel geloven en voor wie God maar zo'n klein stukje in het leven is? Zijn oog valt op de mensen die hem zoeken en die hun relatie met God serieus nemen. Hij heeft mensen op het oog en wil hen ook dingen toevertrouwen. Genesis 6 vers 9 gaat over Noach. En daar staat, Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. Met God wandelen. Matthäus 1 vers 19. Ja, God kiest Maria uit. Maar ik denk dat Jozef daar ook een rol in heeft gespeeld. Er staat, Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten omdat hij rechtvaardig was. Ik geloof dat God Jozef ook op het oog heeft gehad, omdat hij dacht van, Jozef kan deze situatie aan. Hij was een rechtvaardig man. Lucas 2 vers 25 gaat over Simeon. Zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. En God gebruikt hem om een profetie over het leven of over Jezus uit te spreken. Handelingen 10 vers 22 gaat over Cornelius. Een Romein, een hoofdman over 100. Een rechtvaardig man die God vreest. En van wie heel het volk van de Joden een goed getuigenis geeft. En hij is eigenlijk het eerste niet-Joodse gezin over wie de geest van God wordt uitgestort. God heeft hem daarvoor op het oog gehad. En mijn vraag is, wat zou God met ons leven kunnen doen als zijn oog op ons valt? En ziet dat wij rechtvaardig en godvrezend zijn. Het tweede dat ik ontdekte was, God ziet het potentieel in de mens. En misschien denk je van jezelf van wie ben ik nou en wat kan ik nou? En hoe ver ben ik nou eigenlijk met God? En ik ben eigenlijk nog niet zo heel lang bekeerd. Maar hij ziet de kwaliteiten en de talenten die hij in de mens heeft gelegd. Hij ziet de kwaliteiten en talenten die hij in jou en mij heeft gelegd. God vergist zich niet. Hij kende Jona, hij kende Jesaja, hij kende Gideon, hij kende Petrus. Hij kent jou en hij kent mij. En toch, zou ik bijna zeggen, kiest hij om mensen te gebruiken. Hij weet dat wij niet volmaakt zijn. Maar God vergist zich niet. En God zegt, ik heb de mens geschapen. En de Bijbel zegt, de mens is geschapen naar Gods beeld. De Bijbel zegt, God heeft de mens bijna goddelijk gemaakt. Als wij bijna goddelijk zijn, wat zit er dan in ons wat God kan gebruiken? Dus denk niet te licht over je potentieel. Want God heeft potentieel in jou gelegd. Derde wat ik ontdekte, waar ik de vorige keer gewoon veel te beperkt bij stil heb bestaan, is de enorme liefde en geduld en vergevingsgezindheid van God. Je kunt onderweg zijn met God en het gevoel hebben te falen. En soms is het misschien nog wel erger dan dat, of lijkt het erger dan dat te zijn. Soms lijkt het misschien alsof het te laat is om terug te keren. Terug te keren en aan Gods voeten te kunnen zitten. En Jona beschrijft dat zo mooi. En ik zeg al, ik heb daar de vorige keer te weinig aandacht aan besteed. Dit staat er in Jona 2. En het is bijna poëtisch. Ik verdween onder de golven en zag de dood in de ogen. Het water sloot zich boven mij. Het zeewier wond zich om mijn hoofd. Ik denk dat mensen zich zo kunnen voelen. Alsof het water zich boven jou gesloten heeft. Het zeewier om je hoofd heen. Misschien in je gedachtenleven. Dat je het niet meer kan ontwarren. En Jona zegt, ik zakte naar beneden naar de voeten van de berg die oprijzen uit de zeebodem, op de bodem van de put. Ik was voor altijd van het leven afgesloten, zat als een gevangene in het land van de dood. Maar, Heere, mijn God. Halleluja. U hebt mij tussen de kaken van de dood weggerukt. Toen ik alle hoop had laten varen, dacht ik nog eenmaal aan de Heere. En mijn oprechte gebed ging uit naar u in uw heilige tempel. Wie afgoden vereren, keren de genade van de Heer de rug toe. Maar ik zal nooit iemand anders aanbidden dan u. Want hoe kan ik u genoeg danken voor alles wat u voor mij hebt gedaan? Mijn besluit staat vast. Ik zal met een loflied op de lippen mijn belofte nakomen. Want verlossing komt van de Heer alleen. Amen. Toen, eens zo'n zinnetje. Toen gaf de Heer de vis bevel Jona op het strand uit te spugen. En het dier deed dat. Redding. Dit is redding. Jona beschrijft zo mooi de vergevingsgezindheid van God. Hoe hij zijn hoop vestigt op God als alles verloren lijkt. Want verlossing komt van de Heere alleen. Je ziet de aard van God door Jona beschreven, zoals het ook op andere plaatsen in de Bijbel staat. Joël 2 vers 13 bijvoorbeeld. Scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de Heere uw God, want hij is genadig, hij is barmhartig, hij is geduldig, hij is rijk aan goede tierenheid. En hij heeft berouw over het kwaad. Ja, aan de ene kant is daar inderdaad de aard van God genadig, barmhartig, geduldig, rijk aan goede tierenheid. Maar aan de andere kant vraagt hij ook oprechte bekering. Niet alleen aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant. Het vierde wat me opviel was het volgende. God komt naar je toe als hij je op het oog heeft. Heel simpel bij Jona, daar staat er gewoon heel simpel. Het woord van de Heer kwam tot Jona. Jesaja kreeg een visioen. Jesaja 1 vers 1. Het visioen van Jesaja, de zoon van Amos, dat hij gezien heeft over Juda en Jeruzalem in de dagen van Uzzia. En Jotam, Agas en Hiskia, koningen van Juda. Dus het woord van de Heer, visioen. Gideon krijgt bezoek van een engel. Richteren 6 vers 11. Toen kwam een engel van de Heer. Hij nam plaats onder de eik die bij Ofra is. Die aan de Abiezreïd Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers. Om die voor de Midianieten te verbergen. Toen verscheen de engel van de Heer aan hem en zei tegen hem. De Heer is met u, strijdbare held. We hebben het woord, we hebben een visioen. We hebben een engel die op bezoek komt. Petrus krijgt een profetie van Jezus. Matteüs 16 vers 18. Ik zeg u dat u Petrus bent en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Profetie, vierde manier waarop God tot je kan spreken. God wil naar mensen toekomen. En zo ontdekte ik dat mijn ontdekkingsreis van de afgelopen weken over veel meer ging dan over een goede profeet en een falende profeet. Want de geschiedenis van Jona is veel meer dan een mooi Bijbelverhaal. Het is een geschiedenis over roeping. Het is een geschiedenis over de aard van de mens. Over de aard van God. Het gaat over vergeving. Het gaat over herstel. En het gaat over de relatie tussen God en mensen. En over dat laatste wil ik nog iets zeggen, vingertje. Zowel bij Gideon als bij Jona zie je het gesprek tussen God en mensen. En dat laat mij zien dat God dat gesprek ook wil. En dat hij het aangaat met de mens. Je ziet dat ook bij Abraham. Die gaat in gesprek met God over de rechtvaardigen in Sodom. En als er nou zoveel zijn, en als er nou zoveel zijn, en als er nou zoveel zijn. En God laat zich bijna verbidden door Abraham in het gesprek. Relatie met God is geen eenrichtingsverkeer waarin God zijn wil oplegt en wij niks anders te doen hebben dan hem te aanbidden en te bidden. Relatie met God is tweerichtingsverkeer waarin je ook je vragen mag stellen aan God. Waarin je het gesprek met God mag voeren. Ja, krijg je dan altijd de antwoorden die je wil? Helaas. Vaak niet op het moment dat jij het nodig vindt dat je ze krijgt. Soms helemaal niet. Soms niet het antwoord wat je wil of verwacht. En dan zegt God, mijn genade is u genoeg. Maar God staat open voor het gesprek. En ik zei het al, ik heb ook ontdekt dat deze boodschap over mijn eigen leven gaat. Toen ik 15, 16 jaar was, werd er over mij een profetie uitgesproken. Waarin onder andere voorkwam, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. We hebben het van de week toevallig nog over. Ja, toevallig. Toeval bestaat niet. Klaas van Twillert, die over een 15, 16 jaar woorden uitspreekt. En dan kun je zeggen, ja, dat staat ook in de Bijbel, Johannes 7, vers 38... Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Is dat dan een profetie die wordt uitgesproken of is dat een bijbeltekst die over iemands leven wordt uitgesproken? Ik heb het ervaren als God spreekt in mijn leven. En ik wist dus dat God iets met mij van plan was. Als tiener, 15, 16 jaar. Maar dan gebeurt er van alles in je leven. Marleen en ik hadden verkering. En we moesten trouwen. Dat wilden we ook heel graag hoor. Dus denk niet. Maar het gebeurde eerder dan we gepland en verwacht hadden. En dan moet er gewoon brood op de plank komen. Want je hebt een gezin ineens. En ik zocht een opleiding waar ik ook betaald kreeg. En ik solliciteerde als psychiatrisch verpleegkundige in Wolfhezen. En ik solliciteerde bij de politie in Amsterdam. Allebei opleidingen waar je zowel een opleiding volgt als ook betaald wordt. Ik werd bij beide aangenomen. En ik koos voor de politie in Amsterdam. En zo kwamen wij in Purmerend terecht, op een fletje in de Rivierenlaan. Waar we in 1985 de gemeente vonden waar we nu nog steeds zijn en dienen. En weet u, ik vraag me wel eens af, wat zou er gebeurd zijn als ik gekozen had om psychiatrisch verpleegkundige te worden in Wolfhezen? Ik denk dan, dat is nou de ruimte in een mensenleven die God geeft. Zo genadig. Misschien had hij dan iemand anders naar Purmerend gestuurd. En had hier een hele andere voorganger gestaan. Ik denk dat wij dan in Wolfhezen dienstbaar zouden zijn geweest. Ruimte die God geeft in de mensenleven. In onze jeugd waren Marleen en ik heel bewust christen. We gingen naar de jeugd van de kerk. We gingen naar de diensten van opwekking in Vierhouten ooit nog. En ik ben daar bewust naar voren gegaan. Heb tegen God gezegd, God, mijn leven is van u. En u mag ermee doen wat u wil. Wist ik veel dat hij het ook ging doen. Ik ben de hele tijd mijn tekst kwijt. Dit is de tweede keer al. Mijn leven is van u. U mag het invullen. Maar in de periode tussen mijn 18e en mijn 22e, zo grofweg, leefde ik wel met God. Maar ook weer niet, als u begrijpt wat ik bedoel. En ik denk dat het voor Marleen heel anders was, hoor. Maar in mijn eigen leven was God er wel, maar voor zover ik hem toeliet. En er was teleurstelling in mensen door een scheuring in de gemeente in Zutphen, waar we vandaan kwamen. Ik maakte keuzes zonder hem. En dacht dat ik het misschien ook wel verprutst had, omdat er dingen in ons leven waren gebeurd, ja, die God liever anders had gezien. Maar God is dus een vergevend God. En vanaf dat wij in Purmerend kwamen wonen, naar een gemeente gingen waar we liefdevol werden ontvangen, waar begrip was voor ons verhaal, kwam er een keer. En God was dus zijn belofte niet vergeten. En hij zag dat we bereid waren hem te volgen, te dienen, dat we bereid waren om ook in het kleine trouw te zijn. En hij was vergevingsgezind, hij was liefdevol, hij was trouw en hij liet ons dienen in zijn koninkrijk. Is mijn leven vanaf dat moment dan een succesverhaal? Nou, echt niet. Want leven met God kent pieken en dalen. Althans bij mij. Leven met God gaat niet vanzelf. Leven met God vraagt een inspanning. En vorige keer heb ik deze tekst ook genoemd en ik ben ook daar nog niet klaar mee. Het is mijn grote wens dat u God en onze Heer Jezus Christus steeds beter leert kennen. En de Bijbel spreekt ook tot mij. Dan zult u gelukkig worden en zijn genade en vrede ervaren. Als je Jezus leert kennen, zul je genade en vrede ervaren. Want als u hem beter leert kennen, zal hij u door zijn grote kracht alles geven wat u nodig hebt om werkelijk goed te leven. Hij zal zelf zijn heerlijkheid en goedheid met ons delen. Hij heeft ons geweldig grote en waardevolle beloften gedaan. Hij redt ons van de begeerte en het verderf om ons heen. Geeft ons deel aan zijn eigen wezen. Maar daarvoor hebt u meer nodig dan vertrouwen alleen. U moet ook uw best doen om goed te zijn en zelfs dat is niet genoeg. U moet God beter leren kennen en weten wat hij wil. Soms is de Bijbel zo helder. Leer uw eigen verlangens opzij te zetten. En geduldig vol te houden, zodat u God kunt dienen. dan bent u klaar om een vriend te zijn voor uw medechristenen en om alle mensen lief te hebben. En als u deze eigenschappen in overvloed bezit, zullen ze werkzaam en vruchtbaar zijn om de Heer Jezus Christus steeds beter te leren kennen. Het lijkt alsof het een rode draad is door dit tekstgedeelte. Leer Jezus beter kennen. Leer God beter kennen. Ik heb gezegd dat ik een derde profeet zou noemen. Ik werd vorige week wakker met de naam van Biliam in mijn gedachten. Waar kent u Biliam van? Even hardop, sorry.
Ezel.
Ezel. Geertje, sorry. Ja. Ja, Geertje zegt, Biliam werd geroepen om het volk van Israël te vervloeken, omdat de koningen, zeg maar, de vijanden van Israël bang waren. En in plaats van de vervloeking liet God hem een zegen uitspreken. Nou, je vindt dat in Numeri 22. Moet u thuis maar nalezen. Maar we kennen hem vaak vanwege de ezel inderdaad. Dat hij zelf die engel des Heren niet ziet die op zijn pad komt. Maar die ezel ziet die engel des Heren wel. En dan tot drie keer toe neemt die engel een andere weg. En dan stel ik me voor hoe die man op die ezel zit en met zijn stok zo tegen die kont van die ezel zit te slaan. Van nee, je moet die kant op. En dat hij die ezel zit uit te schelden. Maar die ezel, die ziet die engel des Heren. Die denkt, dit gaat niet goed als wij hier langs gaan. En die kiest dus een andere weg, tot drie keer toe. En de derde keer is het zo nauw dat hij geen andere kant op kan. En dan gaat hij maar liggen met Biliam op hem. En hij gaat niet verder. Maar daar kennen we dat beest van. Of dat beest. Daar kennen we Biliam van het verhaal van de ezel. Maar als je verdiept in Biliam, dan staat er dat hij een waarzegger was. En dat hij een waarzeggersloon kreeg. En koning Balak, de vijand van Gods volk, Geertje zei het al, huurt hem in om dat volk te vervloeken. En hij zegt, ik zal je rijkdommen geven, kom naar mijn hof en ik zal je rijkdommen geven en vervloek dat volk. En dan laat hij het volk van Israël zien op een hoogte. En dan zegt Biliam, van ja, nee, dat kan ik niet doen, want ja, God heeft gezegd dat ik dat niet mag doen. Nou, kom, dan zal ik je nog vanaf een andere plaats laten zien, want je weet niet hoe erg het is. Nou, tot drie keer toe. En ik vind het een beetje verwarrend, want God gebruikt Biliam inderdaad om het volk te zegenen. En toch is hij een waarzegger. En God voert gesprekken met hem. En gebruikt hem dus ook om dat volk te zegenen. Maar in het Nieuwe Testament staat er over hem, wee hun, gaat over, daar gaat het over, ga ik te snel? Ben ik te volgen? Judas 1 gaat het over dwaalleraars. En dan zegt de Bijbel in Judas 1 vers 11... wee hun, want zij zijn de weg van Kain ingeslagen en hebben zich om loon in de dwaling van Biliam gestort. En als je het echt goed onderzoekt, dan zie je dat Biliam wordt beschouwd als iemand die meer op het loon uit was, op het geld uit was. En dat hij niet gericht was op God. Er zijn dus ook mensen die wel contact met God hebben, die spiritueel zijn, die ook bewegen in het koninkrijk van God, maar meer vanwege geld of eer of status en niet vanuit een diepe liefde voor God. En Judas, de brief van Judas zegt, dit zijn dwaalleraars. En daar moet ik kennelijk vandaag iets over zeggen. Moet ik kennelijk voor waarschuwen. Misschien wel van loop niet overal achteraan. Kijk naar de wandel van dienstknechten van God. Zijn ze uit op geld of macht of eer of status of positie? Of zijn het mannen van God die je vaak herkent aan hun bescheidenheid? Maar misschien gaat het ook wel over jezelf. Wat is je motivatie om te dienen in het koninkrijk van God? En ben je spiritueel? Begeef je in de geestelijke wereld, zoals Biliam? Of ben je geestvervuld en ben je alleen gericht op God? Ik dacht na over Biliam. Ik dacht, waarom komt koning Balak bij hem om een vervloeking uit te laten spreken? Wat voor naam heb je dan? Hoe sta je dan in de gele gids? Snap je wat ik bedoel? Waarom komen ze voor een vervloeking bij jou? Misschien zouden we in deze tijd wel zeggen, hij was een medium. En je kon hem inhuren voor geestelijke zaken, zoals vervloekingen. Wat overigens nog steeds aan de orde van de dag is, hè? Vergis je niet. In andere culturen komt dat gewoon nog voor. In andere culturen, misschien in de Nederlandse cultuur ook. Je ziet het om je heen. Mensen zoeken hun heil bij mediums en spiritisten en waarzeggers en geestenoproepers. Omdat ze nog contact willen hebben met een overledene. Hoe sta je in de gele gids? Ben je geestvervuld of ben je spiritueel? Mijn wens, mijn gebed is dat 2 Petrus 1 voor ons gaat leven. Dat we zullen vertrouwen. Dat we ons best doen om goed te zijn. Om God beter te leren kennen. Weten wat Hij wil. Waar doe je dat? Hier op zondagochtend, op de ontmoetingsavonden, op de bidstonden, in onderlinge contacten. En Marcus zegt het wel eens van, ja, we hebben dan een gesprekje over onze nieuwe auto, of we hebben een gesprekje over sport of over een hobby. Maar hebben we het ook over God? Of hebben we het na afloop van de dienst bij de koffie ook over de preek? Of over Gerdo, wat een huilenbalk. Nee, grapje. Grapje. Ik weet dat jullie dat niet doen. Dit gaat over je eigen verlangens opzij zitten. Over geduldig volhouden. En misschien ben je wel als Jesaja. Roep je diep vanuit je hart meteen. Zie, Heer, hier ben ik. Zend mij. Maar misschien herken je jezelf ook wel in Jona. Gevlucht voor God. Voel je alsof je verdwenen bent onder de golven. En misschien voelt het wel alsof je helemaal niet meer kan terugkeren naar God. Het water heeft zich boven je gesloten. Het is alsof je verstrikt bent in het zeewier. Naar beneden gezakt, van het leven afgesloten. Als gevangene in het land van de dood. Dan heb ik een boodschap van hoop voor je vandaag. Als je alle hoop hebt laten varen, roep dan nog eenmaal naar de Heer. Zoals Jona dat ook deed. En laat je oprechte gebed uitgaan naar Hem in zijn heilige tempel. En misschien zijn er wel afgoden in je leven gekomen. Keer je afgoden de rug toe. Misschien geld, misschien carrière, je loopbaan. Je computer waar je niet meer achter vandaan komt. Ik weet het niet, ik kan het niet voor jullie invullen. Maar keer je afgoden de rug toe en aanbid niemand anders dan Hem. Dank Hem voor alles wat Hij voor jou heeft gedaan. En laat je besluit vaststaan. Want verlossing komt van de Heer alleen. Want Hij is genadig, Hij is barmhartig, Hij is geduldig. Hij is rijk aan goede tierenheid en Hij heeft berouw over het kwaad. Amen. Almachtige God, Vader in de hemel. U weet wie wij zijn. U kent ons. U weet wat er in ons leven speelt. U weet waar we misschien mee worstelen. Waar we misschien verdriet over hebben. Waar we misschien blij over zijn. Heer, waar de strijd zit. Waar de boze ons telkens weer op weet te pakken. U kent ons. En als vandaag uw oproep is van leer mij kennen. Vlucht niet voor mij. Dan bid ik u in de naam van Jezus dat we vandaag de moed zullen hebben om tegen u te zeggen. Nog eenmaal te roepen tot u zoals Jona dat ook deed. En te zeggen, Heer, verander mijn leven. Doe het nu. Ik wil. Ik wil verandering. Ik verlang naar u. Ik wil u leren kennen, maar het lukt me niet. Heer, help mij. Dan komt de redding van u alleen. U kunt niet tegen uw eigen woorden ingaan. En daarom bid ik u in de naam van Jezus dat vanmorgen mensen in deze zaal die keus zullen maken. En dat gebed zelf zullen bidden. Heer, red mij. Red mij uit de waterdiepte. Ontwar het zeewier in en om mijn hoofd. Maak mijn gedachten helder. En laat me functioneren zoals u wil dat ik functioneer in uw koninkrijk. En als wij roepen tot u, Heer, dan zult u een keer brengen in ons leven. Want u kunt niet ingaan tegen uw eigen woord. En daartoe wil ik de gemeente niet alleen oproepen, maar ook inzegenen in de naam van Jezus. Amen.